Zo. Nou, het is een voorrecht om in uw midden te zijn. Laat ik dat voorop stellen. Want het woord van God delen en daar dan dienstbaar in zijn, is een voorrecht. Want dan ben je bezig met iets wat er echt toe doet. Heel veel dingen die wij aan de andere kant van de deur deden in deze samenleving, ja, die zijn voor een groot deel eigenlijk voorbijgaand, van voorbijgaande aard. Maar we zijn hier bezig met de dingen die zijn van de eeuwigheidswaarde. Hè? En als we dat samen delen en u nodigt mij uit en ik mag daar dan een klein onderdeeltje in zijn, vind ik dat een voorrecht. Mijn naam is dus Bert Rietberg en ik ben samen met mijn vrouw hier, Winanda. Wij hebben samen 5 kinderen. Wij wonen vlakbij in Oldebroek, aan de andere kant van de Knobbel. Daar zijn wij werkzaam op een kwekerij, een familiebedrijf. Dat doen wij door de week. En ik krijg veel tijd vanuit ons bedrijf om me voor te bereiden en om ook bijbelstudies en lezingen te doen. Onder andere over de tabernakel. Dus daar ben ik ook heel erg blij om. Dat heb ik ook aangegeven bij de familie. Dat ik dat graag wat meer wil gaan doen. Ik ben afgelopen zondag 60 geworden. Dus ik ga een beetje richting de pensioengerechtigde leeftijd, als dat er dan nog is. Dus ik bereid mij in gezondheid nog een beetje voor op die tijd. Dus ik vind het fijn om dit met u te doen. Ik wil eigenlijk deze avond met u stilstaan. Eigenlijk ook om heel dicht te komen bij de gedachte van, ja, waarom doen we dit nu eigenlijk? Is dit archeologie? Is dit een gezelligheid? Is dit hobby? Waarom is iemand bezig met de tabernakel? Of waarom komt het überhaupt in ons leven voor? En vind je terug in de Bijbel? Hè? Laat ik maar eens heel eenvoudig beginnen met, ja, heeft dit nou echt zoveel zin? Ik vind dat eigenlijk best wel een eerlijke vraag. Als wij ervan uitgaan dat het heel belangrijk is. En mensen die hebben eigenlijk niet het idee dat het echt belangrijk is. Dan moeten we eerst eens even beginnen met de vraag, wat is het doel van de tabernakel? En wat zegt het ons vandaag? Nou, het zegt ons heel veel. En de broeder heeft in de inleiding er al het een en ander over gezegd. Hij haalde een paar dingen aan die ik ook in mijn hoofd had. Dat vond ik mooi. Bijvoorbeeld over de schepping, waarin wij veel over horen dat het allemaal anders is als het schrift zegt, worden een paar hoofdstukken, ik zeg het even met een paar, beschreven. Maar over de tabernakel vele hoofdstukken. Dat geeft al aan dat de Bijbel daar heel veel waarde aan hecht. Dat wij in Gods woord iets horen, maar iets, heel veel, tot in detail, over de tabernakel. En als het nu zo was dat je dat alleen in het Oude Testament vindt en daarna niet meer in het Nieuwe Testament, dan zou je nog kunnen denken van, nou, het is wel wat vergezocht. He, mensen zeggen bijvoorbeeld, u zei net ook, typologie en genade en de bedelingleer. Voor veel mensen is dat vergezocht. En ik denk dat als wij zo algemeen bij elkaar zijn, moeten we ons toch eerst de vraag stellen, het onderwerp wat we samen willen gaan bespreken, wat is daar nu de Bijbelse en de echte waarde van? En het heeft enorm veel waarde. Zij het niet, dat zelfs in het Nieuwe Testament, in de hele Bijbelboek Hebreeën, er voortdurend over gesproken wordt. Over de tabernakel, over de tempeldienst. En daar wil ik ook vanavond met u bij stilstaan. Dus vanavond wil ik wijden aan de noodzaak, of niet, de ernst, of niet, de waarde of niet van de tabernakel. Nou, we hebben in de Bijbel dus de tabernakel die God instrueerde aan Mozes. Dat is kort gebeurd nadat ze de slavernij achter zich lieten. Toen hebben ze in de woestijn, en de broeder zei het net ook al, met alle spullen die ze bij zich hadden, want zij zijn uit Egypte gevlucht, maar ze hebben ook heel veel meegenomen. En dat is heel mooi, want ik lees op de Statenvertaling, daar staat een woord, zo beroofden zij Egypte. En het was als het ware een soort slavenloon. Ze hebben daar 400 jaar gediend. En als u dat leest, dan staat daar ook dat de Egyptenaren ze heel veel hebben meegegeven. Zo van, alsjeblieft, verdwijn. En ze hebben dat allemaal meegenomen. Dus de tabernakel werd op een gegeven moment gebouwd. Niet door spul wat ze zelf al in huis hadden, maar wat op de valreep is meegegeven door de Egyptenaren. En als dan Mozes vraagt, nou jongens, willen jullie vrijwillig aan mij wat geven, zodat ik met wijze mannen die tabernakel kan bouwen, moest hij op een gegeven moment zeggen, ho, maar ik heb genoeg. En het was een vrijwillig offer. Dus de Egyptenaren gaven wat mee. Dat hebben de Israëlieten bij Mozes voeten neergelegd. En daar heeft Mozes met zijn mensen deze tabernakel van gebouwd, met instructie van God op de berg. Zo is het eigenlijk gegaan. En ik ga niet direct op alle details in, maar ik probeer een beetje het verhaal te vertellen, zodat we een beetje de gelederen blijven sluiten, zodat iedereen het ook kan begrijpen. En ik hoop ook als u iets niet begrijpt, dat u mij dan, ik weet niet wanneer, misschien moet hij na de pauze doen, maar dat u dan wel probeert het te blijven volgen. Het is belangrijk dat er geen mensen achterblijven die zeggen, jongens, ik heb er helemaal niks meer van gesnapt. Dan moeten we eventjes een stap terug, zodat we allemaal aangehaakt blijven. Want het is te mooi dat iemand achterblijft in het begrip. Dus ik wil graag daarover nadenken. Nou, ik heb u al gezegd, ik ga niet op details vanavond in. Ik lees u eigenlijk in het Nieuwe Testament, waarin heel veel over het onderwerp gesproken wordt. Zodat wij als Nieuwtestamentische gelovigen, die allemaal de Heer Jezus lief hebben, die allemaal kinderen van God zijn, die opgenomen zijn in een nieuw verbond, wat het dan ook is, dat die ook het Nieuwe Testament als uitgangspunt kennen in hun leven, daar ook de Heer Jezus in ontdekken, dat we daar ook de details, maar ook de begrippen van de tabernakel terugvinden. En dat lijkt me eigenlijk best wel eens goed, hè, zodat we wat grip krijgen op de zaak, voor mensen die misschien dit voor de eerste keer horen. Voor mensen die het al vaker gehoord hebben, hoop ik dat het ook weer ter versterking is. Het is voor mij een levensvullend, wil ik niet zeggen, maar het is een enorm inspirerend onderwerp, omdat je steeds weer terug ziet hoe rijk de genade van God is aan ons bewezen. Hij zegt tegen Mozes, zij moeten deze tabernakel bouwen, want ik wil in hun midden wonen. Nou, als wij vanavond gebeden hebben en de broeder heeft ons voor de troon van God gebracht, hè, dat doe je eigenlijk overdrachtelijk, dan is God ook in ons midden. Dat geloven wij toch? Want als je of twee of drie in zijn naam met elkaar bent, is hij in ons midden. Dus hij is dan door zijn geest in ons midden en dan werkt hij door zijn woord en door zijn geest in onze harten. En zo bouwt hij ons op. Nou, dan ben ik al bij het werk van de hoogpriester. Zo kan ik nog wel even doorgaan, maar het is niet de bedoeling om nu op de details in te gaan. Ik wil graag met u een soort schematische uiteenzettingen van de Hebreeënbrief met u lezen. Zodat we gaan begrijpen, wat ik al gezegd heb. Wat is het nut van het onderricht van de tabernakel? En zegt het ons nog wat vandaag? Daarvoor wil ik graag met u gaan naar Hebreeën. Maar het woord Hebreeën zegt al iets. Het is een brief geschreven aan mensen die Hebreërs heten. En ik weet dat u de Bijbel ook kent, dat Abraham, hè, die was eigenlijk de eerste, die was de stamvader, was de patriarch van het volk Israël. En het volk Israël wordt ook wel genoemd het volk van de Hebreërs. Dus we hebben eigenlijk al te maken met een gerichte groep mensen die een brief ontvangen, die blijkbaar op de hoogte zijn van dit onderwerp. Lees je in de andere brieven van Paulus, dan komen deze onderwerpen wel aan de orde, zeker wel, maar niet met die benaming. Je kent de begrippen, als je goed kijkt, komen ze wel terug. Maar de woorden die je in de tabernakel en de tempel vindt, letterlijk, die wel in Hebreeën terugkomen, die vind je niet in andere Bijbelgedeelten. Openbaringen een klein beetje, maar niet zo uitgebreid. Dus ik noem gewoon een aantal begrippen. En dan ga ik straks wat verder op de schrift in. Ik wou met u nadenken over het woord hogepriester. U hoeft nog niet de tekst direct op te zoeken. Maar het woord hogepriester wordt 16 keer in het Hebreeënboek genoemd. 16 keer. Dus dat is toch niet toevallig. 16 keer de allerbelangrijkste figuur van de tabernakel wordt in de Hebreeënbrief genoemd. En dan in de Hebreeënbrief gaat het heel vaak over zowel de oude als de nieuwe. Want het onderwijs van het Hebreeënboek is heel veel dat dingen tegenover elkaar gezet worden. Dat is echt een hele mooie manier van onderwijs. Dat zoals het licht, pas als je weet wat het licht is, als je weet wat duisternis is. Hè? Als je weet wat links is en rechts, dat zijn tegengestelde dingen. Zo worden in de Hebreeënbrief de dingen ook tegenover elkaar gezet. Niet zozeer, hoe moet ik het zeggen? Het wordt tegenover elkaar gezet om aan te geven hoeveel beter het tweede is. Dus je hebt een, laat ik zeggen, eenvoudig, een lager niveau en een hoger niveau, als je het zo mag noemen. Bijvoorbeeld, niet hier, maar in Johannes, zegt de evangelist, de wet werd door Mozes gegeven, genade en waarheid door Jezus Christus. Dat betekent dus dat het is eigenlijk een tegenstelling. Het is iets totaal anders. Hè, het is een stoppen van iets en een beginnen van iets moois. Zo heb je ook een aardse hoge priester, maar we hebben ook een hoge, hemelse hoge priester. Dus het een is een type van het ander. Het heeft iets te zeggen, maar het is ook heel belangrijk, en daar spreekt de Hebreeënbrief ook heel duidelijk over, het is ook heel belangrijk dat je niet blijft in die oude rol, in die oude gegevens, in die oude situatie, maar dat je gaat inzien dat je bent overgebracht in iets nieuws. Dus het is weliswaar onderricht, maar het is niet je dagelijkse positie. Begrijp je wat ik bedoel? Dus wij zijn allemaal koningskinderen, hemelburgers geworden, zegt de schrift. Dat betekent dat wij onze pinnen niet te diep in deze aarde slaan, zeggen we wel eens. Zoals de tabernakel eigenlijk ook iets was wat een eenvoudig uit te stellen iets is met pennen, maar die vrij eenvoudig los te maken. Zo was het iets wat je heel makkelijk oppakte om dan vervolgens weer verder te gaan. Het geeft ook iets weer dat wij in deze wereld ook pelgrims zijn. Wij zijn op weg naar iets toe. God vraagt niet dat wij hier onze heil zoeken en dan ook zo van, daar blijft het bij. Wij zijn onderweg. Dat begrijpen we toch allemaal. Maar zo is je tabernakel eigenlijk ook een makkelijke, uit elkaar haalbare tempel. En ik heb hier bijvoorbeeld een maquette meegenomen van de tempel van Salomo. Die heeft eigenlijk dezelfde waardes, dezelfde typologie, precies hetzelfde, maar hij is veel mooier. Maar hij heeft dezelfde inhoud qua type. Hier heb je ook een heilige de heilige en een heilige. Hier heb je ook een voorhof, hier heb je ook een koperen wasvat. Hier heb je ook een brandofferaltaar, maar ze zijn veel mooier. Het is eigenlijk een beeld van de blijvende, zou je mogen zeggen. Zoals Salomo eigenlijk ook een beeld is van de Heer Jezus Christus in de toekomst. Dan heb je eigenlijk die twee dingen ook alweer. Zo staat de Bijbel vol van typologie. Ik heb nog een paar begrippen. Het woord priester of priesterdom kom je 10 keer voor in de Hebreeënbrief. Dat is ook typisch een woord uit de tempeldienst. Priester of priesterdienst vind je niet in de Hebreeën of in de Galaten. Je vindt het niet in Efeze, Corinthiërs of zo. Dat soort brieven. Dan worden deze termen niet gebruikt. Dus we begrijpen, het heeft echt een link, een verbintenis met het oude verbond. Het woord tabernakel op zich komt 5 keer voor. Het woord voorhangsel komt 3 keer voor. We kunnen hem hier straks ook zien. En dan wordt er bijvoorbeeld gezegd dat de Heer Jezus het voorhangsel is. Hij is gescheurd en hij gaf ook de toegang. Het is allemaal symboliek, hè? Je moet proberen om het niet vast te houden als een fact, als een feit. Maar je moet proberen te begrijpen wat de Bijbel daarmee bedoelt. Het is symboliek. Het rolt als het ware naar iets anders toe. En hou dat niet vast. Hoezo een voorhang? De Heer Jezus geen voorhang. Jawel. Hij was ook de middelaar en de toegang tot. En hij is ook gescheurd. Hij is verbroken. Hij is, wordt in de Bijbel ook gewoon het voorhang genoemd. Zijn vlees. Voorhang, priester, priesterdom, hoge priester. En dan hebben we bijvoorbeeld, nu ga ik wat dieper op de Bijbel in. Gaan we naar hoofdstuk 9. Zo eventjes van Hebreeën. En dan vinden we een hele mooie uiteenzetting van de tempel al. Ik ben alleen nog maar een klein beetje aan het uitleggen dat het echt wel heel dicht bij ons komt. En dat het in het Nieuwe Testament staat, zodat je weet, die tabernakel is niet iets van geschiedenis. Het heeft iets nieuwtestamentisch in zich. En dan lezen we hier bijvoorbeeld in het hele hoofdstuk 9. Er wordt een uiteenzetting gegeven. Ik lees even een paar teksten in vers 1. Zo had dan ook wel het eerste verbond. U volgt mij denk ik direct, het eerste verbond. Dan is er dus ook een tweede verbond. Een oud verbond is dan ook een nieuw verbond. Het wordt direct eigenlijk al aan ons getoond. Als je het eerste verbond hebt, de rechten van godsdienst, een wereldlijk heiligdom. Want de tabernakel was toebereid, namelijk de eerste, in welke was de kandelaar en de tafel en de toonbroden, welke genaamd wordt het heilige. Maar ik heb ze hier net laten zien, in de tempel, vinden we het heilige, hier, recht achter de, hier, zegt u, daar hebben we het heilige, en we hebben hem daar ook het heilige. En het heilige werd dus het wereldlijk heilige genoemd, dus het heilige wat tastbaar destijds onder het oude verbond in het midden van het volk was, en waar God dus woonde. Dat wordt genoemd. Maar we gaan verder. Maar achter de tweede voorhangsel was de tabernakel genaamd Heilige der Heiligen. Hebben de gouden wierookvat, de ark van het verbond, alom met goud overdekt, in het welke was de gouden kruik, daar het manna in was en de staf van Aaron die gebloeid had, en de tafelen van het verbond. Nou, ik heb daarachter, bij de broeders, daar dwars, daar heb ik wat attributen neergezet. En die, heb ik net gelezen, stonden, die gouden attributen, die stonden in het heilige en het heilige de heilige. U moet mij eventjes vergeven dat ik ze niet in dezelfde schaal heb als deze. Dit is een bepaalde verhouding met elkaar. Wat erachter staat is eigenlijk van andere makelarij. Maar het is wel onderdeel van dezelfde eredienst. Dus wat daar goudkleurig is, heb ik net genoemd, stond allemaal in het heilige of in het heilige de heilige. En daarvoor staat het brandofferaltaar en het koperen wasvat. Die stonden hier in de voorhof. Dus ik hoop dat u begrijpt dat dat eigenlijk op deze planken moet. Maar omdat het een beetje groter was, ja, dan, het paste niet in, heb ik het daar maar even neergezet. Om ook even te laten zien dat het een andere verhouding is. Maar het hoort dus bij elkaar. Dus dat zijn de attributen die dus in het heilige en het heilige de heilige stonden. Van goud en de brandofferaltaar en de koper wasvat, koper, stonden in de voorhof. Heb je koper, heb je goud. Zilver hebben we ook nog. Al de kopjes op deze paaltjes zijn allemaal van zilver. De voetjes van de tabernakel staan ook allemaal op zilver. Ziet u dat? Die kleine voetjes die zijn van zilver. Komt allemaal weer terug. Ga ik ook allemaal nog wel op stilstaan. En verder hebben we de tabernakel die van binnen helemaal van goud is. Betekent dat in de tabernakel alles van goud was. Beeld van het hemelse. En aan de buitenkant is het van koper.
Ook van de zuiverheid, hè?
Ja, en van de zuiverheid. Ik noem het nu eventjes het zilver. Nou ja, wat is zilver in de Bijbel? Zilverlingen.
Betaalmiddel.
Heeft te maken met het vrijkopen. Het koper, waar we op staan, is verzoening. Maar is ook een beeld van het contact leggen, het communicatie. De koperdraden in de leidingen, de elektriciteitsleidingen zijn van koper. En die geleiden. God maakt contact met ons door middel van zijn genade, zijn woord. Dus het spreekt op tot detail allemaal. De houten paaltjes. De houten waren gemaakt van het sittimhout in de woestijn. Een vormloos hout was eigenlijk puur menselijk. Maar overtrokken met goud werd het voor God rechtvaardig gemaakt. Is gefundeerd op verzoening. Vrijgekocht, in contact met God. Het is allemaal genade. We spreken er eigenlijk over en we zitten er middenin. En daarom is het ook zo mooi om dat in ons midden te hebben. Hè. Wij hebben allemaal deel aan die rijkdom van genade waarin wij eigenlijk gewoon naar zitten te kijken. Het spreekt allemaal van het werk van onze heiland. Die de overkomelijke brug die er was, geslecht heeft en de toegang heeft gerealiseerd tot God. Niet door onze werken, want wij zijn zondaars. Net zoals er dagelijkse reinigingen was. Er was altijd maar weer dat offer wat gebracht moest worden. Tot in het oneindige door. En daarom zegt de Hebreeënbrief, komen we ook nog op. Het was uiteindelijk onprofijtelijk. Ouderwets woord. Het had eigenlijk niet veel effect. Die wet was puur, die wet was goed. Maar ja, die mens die wet moest volbrengen, die kwam in detail, in alle omvang wat hij had, kwam die tekort. En daarom is het zo mooi die tekst, want de wet was door Mozes, punt, maar genade en waarheid door Jezus Christus. Daar zit je dus allemaal op te wachten. Nee, je hebt je jarenlang in die tabernakel gerealiseerd dat de zonden nooit voldoende verzoening krijgen, altijd maar weer door moesten, altijd maar weer die betrekkelijkheid van die mens. En dan zegt de Hebreeënbrief, eens en voor altijd heeft hij onze zonden gedragen en weggedaan. Eens en voor altijd. Wat een veel beter verbond. En daarom, nooit teruggaan naar datgene waar we vandaan kwamen, blijven staan in het nieuwe. En daar spreekt de Hebreeënbrief ook heel duidelijk over. Ik noem de dingen alvast, ik kom er straks nog wel eens weer op terug, want ik denk dat de herhaling heel mooi is om het te laten beklijven. Ook zeker als je 60 bent geworden, moet je de dingen soms een paar keer horen. Maar het is pure genade waar we deel van hebben. En je gaat de Heer Jezus Christus steeds meer lief hebben, omdat je gaat zien hoe afhankelijk je bent van zijn werk en zijn woord. Dus we gaan even verder naar vers 5. En boven de ark waren de cherubijnen, de heerlijkheid, die het verzoendeksel overschaduwden, van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. Het is dus een voortdurende opsomming van dingen die wij daar hebben gezien en die we daar hier voor ons hebben staan. Nou, een ander onderdeel wat ik graag met u wil benoemen is in het hoofdstuk 8. En dan gaan we een paar andere begrippen noemen. En dat is eigenlijk het volgende. Vers 5. waarin een paar woorden genoemd worden, die de broeder in de inleiding ook al heeft genoemd, dat er gezegd wordt, welke het voorbeeld en schaduw der hemelse dingen dienen, gelijk Mozes door goddelijke aanspraak vermaand was, als hij de tabernakel volmaken zou, want zie, zegt hij, dat gij het alles maakt naar de afbeelding die u op de berg is getoond. Het begint hier in deze tekst met de woorden voorbeeld en schaduw van hemelse dingen. Dus de schrijver, die is dan inmiddels in hoofdstuk 8, vertelt dan dus dat ze iets anders zeiden als alleen maar wat je ziet. Het had een hoger doel in zich, wat nog niet aangebroken was weliswaar, maar wel naartoe gericht werd. Dus het sprak als voorbeeld en schaduw van hemelse dingen. Dus het oude, dit, spreekt als schaduw van hemelse dingen. En dat doet de Hebreeënbrief tot in detail. Dat is geweldig mooi als je dat gaat zien. En wat denk je bijvoorbeeld van de eerste tekst? Ik rij even terug. En dan zien we in hoofdstuk 8 vers 1. De hoofdsom nu der dingen waarvan wij spreken, ook op deze avonden blijkbaar, de hoofdsom der dingen waarvan wij spreken is dat wij hebben een zodanige hoge priester die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen. En dan gaat hij verder, een bedienaar van het heiligdom en de ware tabernakel welke de Heere heeft opgericht. En geen mens. En als je dan inzoomt, dan zie je dus die twee dingen naast elkaar, of liever gezegd boven elkaar. En dan wordt er dus gesproken over de hoofdsom, er wordt er gesproken over de hoge priester, en er wordt er ook gezegd dat die hoge priester aan de rechterhand van God zit. Die zit dus niet in het heilige, de heilige hier, in de tempel of in de tabernakel die Mozes heeft gemaakt, maar die zit in de hemel. En die is de hoge priester. Maar waar is die dan hoge priester van? Nou, dan is die dus onze hoge priester. En dan blader ik een paar hoofdstukken terug. Dat is in hoofdstuk 3, vers 1. Daar komen we het ook weer heel mooi tegen. En ik pak gewoon even een paar begrippen zo om het verhaal een klein beetje aan elkaar te praten, zodat we ook verschillende begrippen vanavond gaan horen. Er staat in hoofdstuk 3, vers 1. Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt de apostel en hoge priester onze belijdenis, Christus Jezus. Zie, er wordt dus teruggegrepen op het begrip heilig. Er wordt teruggegrepen op het begrip apostel en hoge priester. Maar het gaat om een hemelse roeping. Dus geen wereldelijk aards heiligdom, wat we net lazen, een wereldelijk heiligdom. Dat betekent dus een fysiek, een aards, iets wat met handen gemaakt is. Nee, een hemels iets. En dat is natuurlijk wel heel erg mooi. Dus je mag het lezen, je mag het bestuderen, maar zie er overheen en zie in alles de nieuwtestamentische, nee, het nieuwe verbond. En zie niet op die aardse dingen, maar zie daar de Heer Jezus Christus als hoge priester, als hoofdzak in. En dan is het een geweldige mooie tekst, die wij ook, hoop ik, allemaal eigen hebben. Dan ga ik nog een hoofdstukje terug naar hoofdstuk 2 vers 11. Er staat, hoofdstuk 2 vers 11 staan die prachtige woorden. Want en hij die heiligt en zij die geheiligd zijn, zijn allen uiteen, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen. Maar wat heb ik nu eigenlijk gedaan? Vanavond heb ik al heel veel met u gelezen. Als een soort van climax waar het uiteindelijk allemaal naartoe gegaan is. En waarom zeg ik dat? Nou, omdat we in de loop van de avonden een volgorde gaan doen die niet logisch zou zijn als wij hem zouden doen. En wat bedoel ik ermee? Als wij in Exodus zien hoe de volgorde gemaakt is van de beschrijving, dan begint het niet bij de poort, wat ik zou doen, maar het begint bij de ark van het verbond, wat de Heer doet. Begrijpt u wat ik bedoel? Dus ik heb u eigenlijk al direct meegenomen naar het hoogste niveau waarin we zijn. Eigenlijk ben je dan al klaar. Dus ik zeg niet dat we nu moeten stoppen, maar ik heb het een beetje gedaan zo, omdat wij, ik heb het met Manny over gehad ook van de week, zoals de schrift ook doet, beginnen bij het allereerste hoofdstuk volgende week. Dat is het hoofdstuk waar over de ark van het verbond gesproken wordt. En naar de mens zou je natuurlijk veel meer die opbouw erin moeten maken. Je zegt eerst dat de mens zondig is, zoals de Romeinenbrief. En dan zeg je dat hij verzoend is en dan maak je elke keer een stapje naar voren. Maar als je een kind van God bent geworden, dan word je direct al op die hoge positie gezet. Dan ben je direct al een deel van hem, dat hebben we net gelezen. Dus dan hoef je niet meer constant die weg te bewandelen, dan ben je direct al in hem geplaatst. Dat evangelie zit er wel in, natuurlijk, in onze boodschap. Maar de schrift die begint met de beschrijving bij de Ark van het Verbond.
Het heilige.
En vanuit het heilige de heilige, want daar staat...
Maar dat is eigenlijk de opbouw van de Hebreeënbrief.
Ja.
Moet je vanuit de achteruit beginnen te lezen.
Nou ja, dat zou je kunnen doen, ja. Maar
hoofdstuk 9 is, dat moet 1 zijn.
Ja.
Maar dan kun je het vervolgen.
Ja. Maar omdat de schrift dus begint bij het heilige de heilige en de aardig van het verbond als begin, vond ik het ook mooi om vanavond direct al te beginnen bij het hoogste niveau. Ja, waarom ik dat doe, dat weet ik niet. Dat doe ik eigenlijk als voorbeeld, zodat de schrift het ook gedaan heeft. Wij mogen direct al op de eerste avond weten hoe rijk wij zijn door genade van onze heiland, de Heer Jezus Christus. Dat vind ik een geweldig mooie genade, toch?
Ja, dat is zeker.
Je mag gelijk al weten, daar zitten we, jongens. Dus wat er ook onderweg gebeurt in de winter, dat is onze positie. Daar hoeven we niet lang over te doen. Als we wederom geboren zijn en we hebben deel van aan het bloed van Christus, we hebben deel aan zijn leven, dan is mijn kerntekst Hebreeën 2 vers 11. En ik lees hem nog een keer, want ik vind hem zo geweldig mooi. Want en hij die heiligt, dat is onze hoge priester, en zij die geheiligd worden, dat zijn onder andere wij hier rondom deze tafel, zijn allen uiteen. En dan die geweldig mooie tekst, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen. Dus wij zitten hier rondom Gods woord. We hebben gebeden om de genade van God. Zijn geest in ons midden, zijn woord wordt geopend. Wij zijn één in hem en hij schaamt zich niet voor ons. Nou, dat is toch eigenlijk wel een heel mooi begin. Om zo een bijbelstudiereeks te beginnen met een hoge positie. Dat is eigenlijk wat wij samen mogen weten. Dat is niet op grond van onze werken, op die van u of op die van mij of wie dan ook. Maar dat is omdat de hoofdsom der dingen is dat wij een hoge priester hebben. Die in de hemel is en die een werk doet in ons leven waar wij ons aan toevertrouwen. Dat hebben we ook gezongen net in het mooie lied. Ik geef mij aan u geheel en volkomen, opdat het uw werk zal zijn, toch? Nou, en dat is heel kort, denk ik, zoals ik het begrijp, een groot deel van de inhoud van de Hebreeënbrief. We hebben een hemels hoge priester. Wij zijn deel aan een nieuw verbond. We hebben een hemelse roeping deelachtig. De tabernakel is heel mooi, maar vergeet de fysieke en aardse zaken en zie daar dwars doorheen de mooie positie waarin wij allemaal met elkaar zijn verbonden in die ene naam, de Heer Jezus Christus. En dan zegt de Hebreeënbrief het op een bepaalde manier, wat oud testamentisch klinkt, maar zou je dezelfde dingen bestuderen in de andere brieven van Paulus, kom je ze allemaal weer tegen. Ja, als je de Efezebrief leest, dan lees je over de hemelse zegeningen, dan lees je ook over de hemelse positie, je leest het in de Colossensebrief, je leest het in de Thessalonicensebrief. Als je het hebt over priesterschap en koningen, dan kom je het in Openbaring tegen, dan komt er in één keer een volk uit de hemel. En dan komt er een volk, een schare. Dat is dan de gemeente waar Christus het hoogtepunt van is. Dan wordt er gesproken over een lam wat staande is. Dan wordt er niet gesproken over een hoge priester, maar we weten dat het over dezelfde gaat. En dan wordt hij genoemd een lam dat is geslacht. Hij was toch ook degene die het bloed, de verzoening gaf. Hij was ook de levende weg. Hij was ook het bloed wat gesprenkeld werd. Richting het heilige de heilige. Dus het gaat allemaal om hem. Maar de ene keer wordt hij een hoge priester genoemd. De andere keer is het een lam. Vervolgens is het een staand lam. Maar het gaat allemaal over dezelfde. Zie dus, wij moeten de dingen niet verknippen en doen alsof het over iets anders gaat. We moeten proberen de verbanden te zien. En de rijkdom van die genade van God te zien. Maar dan gaan we ook onze positie leren kennen. En dan kom je in mijn ogen ook op de, laat ik zeggen, op het doel van het onderwijs van Christus. Dat het gaat in ons leven niet om ons. Het gaat in de eerste plaats om hem. En als je weet wie hij is, en je mag weten dat je eraan toevertrouwd bent, dan heb je het indirect over jezelf, maar dan is hij natuurlijk wel degene waar het echt om gaat. Maar dan gaat ons leven niet zozeer om onze zorgen, en om onze gebreken, en onze beperkingen, maar dan zijn we ons bewust dat we aan hem zijn toevertrouwd, als de goede herder die zorgt voor zijn schapen. Als de hoge priester die voorhang is binnengegaan in de hemel. En daarom noemt de Bijbel dat ook de hoofdzaak van de dingen. En daarom ook met klem zo vaak een bepaling van, in dit geval, de weg die hij uiteindelijk heeft bereikt. De hoge priester van het nieuwe verbond. Maar hij is evengoed onze goede herder die zijn leven met ons deelt. Die leeft om voor ons te bidden. He, die ons zoekt als wij afgedwaald zijn. Dat is hij ook. He, maar hij wil ook in ons midden wonen. En dat doet hij op grond van zijn grote liefde en genade. En als je dan helemaal het begin van Hebreeën begint, dan zie je een aantal dingen die we net al ter revue hebben laten passeren. En dan begin ik eventjes in het eerste hoofdstuk vanaf vers 1. En dan heb ik, denk ik, u al een paar dingen zo genoemd, die we dan in deze paar teksten allemaal zo in een bepaalde volgorde zien. En dat is erg mooi in de schrift. We zien de dingen steeds weer terug, soms op een andere manier beschreven, maar het gaat steeds weer over hem. En daarom begin ik in hoofdstuk 1, vers 1. God voortijds velemaal en op velerlei wijze tot de Vader gesproken hebben door de profeten. Nou, dit kunnen we allemaal begrijpen. Dus het Oude Testament staat vol met profetieën en met woorden die de profeten spraken. God dus, door hen gesproken, heeft in het laatst tot ons gesproken door de Zoon. En dan, welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft. En dan staat het, de welke, al zo hij is, het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid en alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. En dan gaan we eventjes terug naar zijn aardse situatie. Nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeg gebracht heeft, het lam, de goede herder, komma, is gezeten aan de rechterhand de majesteit in de hoogste hemelen. Nou, dan heb je eigenlijk al een aantal dingen genoemd die we net ook al gezien hebben. Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als hij uitnemende naam boven hen genaamd geërfd heeft. En dan gaat hij verder. En dan lees ik in hoofdstuk 2 vers 1. Omdat in het eerste hoofdstuk, komt later nog wel op terug, de oude en het nieuwe verbond naast elkaar gezet worden. Gezegd wordt dat het ene boven het andere staat. Daar gaat het ook over. Dan zeggen we in hoofdstuk 2 vers 1. Het lezen we bedoel ik. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Opdat wij niet enige tijd doorvloeien. Want, en dat doorvloeien, dat is dus het gevaar als je ze niet goed blijft scheiden. Het oude en het nieuwe verbond. Dat je ze door elkaar heen laat lopen. Want er wordt ons in het eerste hoofdstuk heel duidelijk gezegd. Dat wij een heel hoge priester hebben die in de hemel is. Die onze zonden heeft verzoend. Er wordt gezegd dat hij eerst sprak door profeten en dat hij een verbond door engelen heeft gegeven aan het volk Israël. Maar vervolgens door de Zoon en gesproken heeft door de Zoon van betere dingen. Er wordt ons in hoofdstuk 2 vers 1 gezegd. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is door zijn Zoon. Opdat wij niet de enige tijd doorvloeien. Want indien het woord door engelen gesproken vast is geweest, dat was het oude verbond, en alle overtreding en ongehoorzaamheid en rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, dat is allemaal wat wij hier in ons midden hebben, is het oude verbond. Hoe zullen wij ontvlieden, en dan komt de nieuwe situatie, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? En dan legt hij het uit, terwijlke begonnen zijnde verkondigd is door de Heere aan ons bevestigd geworden van degene die hem gehoord hebben. Dus hier lezen we dat er door engelen iets verteld werd. Dat is dus schijnbaar het Oude Testament, het Oude Verbond moet ik zeggen. En vervolgens wordt er gesproken in vers 3 over iets wat door de Heer aan ons is bevestigd. Nou, die twee dingen, het Oude en het Nieuwe, gaat het voortdurend over in het Hebreeënboek. Die mogen we niet door elkaar heen laten vloeien. Die mag je niet met elkaar vermengen. Je mag niet, ondanks dat je weet dat de Heer Jezus onze verzoening is op grond van genade, mag je niet gaan proberen om vervolgens nog door de wet bepaalde dingen van jezelf te verwachten, te doen alsof daar iets aan toe te voegen is. En daar spreekt de Bijbel heel duidelijk over. De wet is vervuld. We leven nu onder een nieuw verbond. Dus laat ze niet door elkaar heen lopen. Doe niet alsof je nog wat moet toevoegen. En daar eindigt ook het Hebreeënbrief over. Dat is heel ernstig. Het is niet alleen fijn dat we niet hoeven te werken om onze zaligheid te krijgen. Maar het is eigenlijk afdoen aan het werk van Christus als je nog iets verwacht zelf mee te moeten nemen. Begrijp me dat? Dat is eigenlijk wat uiteindelijk door het oude verbond gebleken is. Die mens brengt niks goeds mee. Daar heeft God mee afgerekend. En hij maakt iets nieuws. En daarom leven we ook vanuit dat nieuwe. En mogen we niet, alsof wij toch nog iets mogen toevoegen, trots moeten zijn op onszelf, om dat aan te voeren bij God, van nou, ik heb dit ook nog meegenomen. Dan begrijpen we niet onze positie als mens. En dan vertrouwen we ook niet volledig op zijn werk. Want dan hebben we blijkbaar zelf nog iets moeten toevoegen. Dus het doorvloeien wordt hier direct al voor gewaarschuwd. Laat die dingen die in de Hebreeën genoemd worden, het oude wat achter ons ligt en het nieuwe waarin wij zijn geplaatst, laat ze alsjeblieft los van elkaar. Dat noemt de Bijbel doorvloeien. Dat is dus, hij begint dus al met een waarschuwing. Aan het einde van het hoofdstuk van de Hebreeën komt hij weer op terug. En er wordt weer gezegd, van let op mensen. Vroeger in de woestijn stond het volk bij Sinaï. Een berg rokende van vuur. Ze waren bang, angstig. Als je de berg aanraakte, dan zou je al gestenigd worden. Dat was het oude verbond. Angst en beven. Maar let op. Ook onder het nieuwe verbond hebben wij te maken met een ernstig en rekenend God. En dan gaat het weer over diezelfde dingen. Dus vertrouw helemaal op het werk van Christus, die onder het nieuwe verbond alles, maar dan ook alles heeft verzoend. En wat wij doen, is enkel zijn werk door ons heen. Maar het is altijd dan zijn werk. Dus de nadruk ligt in alles, maar dan ook werkelijk in alles, hoofdstuk 8 vers 1. De hoofdsom der dingen is dat wij een hoge priester hebben. En de hoofdsom is niet meer dat wij in het middelpunt staan. Want dat hebben we door de wet wel gezien. Dat is een onmogelijke zaak. Daar wordt in de Bijbel heel eenvoudig een eind aan gemaakt. De Bijbel zegt eigenlijk dat we tot dat inzicht gekomen, als één gestorven is, zijn ze allemaal gestorven. En als je dus wilt leven, moet je luisteren naar het woord God. Dan ontvang je de genade, dan ontvang je zijn geest. Dan word je wedergeboren, dan word je pas echt levend. En dan leef je uit genade. Er is geen leven in een mens. Dat heeft de Romeinenbrief duidelijk gemaakt. Ik vind de Romeinenbrief een hele mooie basisbrief waarin je begrijpt wat er gebeuren moet met een mens en wat zijn situatie is. En in de Hebreeënbrief gaat het een stap verder en vertelt het echt wat het nieuwe verbondwerk inhoudt. Maar nog steeds, laat het oude rusten en ga er nieuwer in staan. Laat ze niet door elkaar heen vloeien. Dan hebben we... Ja, graag. Koffie. Moet ik hem stop?
Bid. Wat een bijbelleesje.
Staat een vertaling.
Ja, en de G.
Ja.
Ik een beetje anders volgen, hè?
Tot zover nog vragen. Misschien is het mooi om, omdat we er toch bij zijn nu, om toch iets van de tabernakel te vertellen. Omdat ik voor de pauze heb stilgestaan bij het feit, en ik hoop dat u dat ook wel nu begrijpt, maar misschien dat u dat ook allemaal wel begreep. De tabernakel hebben we niet voor niks in ons midden. En in het Nieuwe Testament wordt die met grote nadruk aan ons gepresenteerd. En wordt die ook met hele grote nadruk als voorbeeld gesteld voor de betere dingen. En dat is dus het nieuwe verbond. He, dat hebben we denk ik nou wel heel goed begrepen. En als we even zo, voor degene die misschien voor het eerst zien, de opbouw zien, dan staat dus de tabernakel, het uiteindelijke huis, staat in het midden. Met een aantal kleden overdekt. Al die kleden hebben ook allemaal een symbolische betekenis. Het mooiste kleed zit aan de onderkant. Misschien kun je dat ook zien. De bedoeling is dat we begrijpen dat het geborduurd is. En met strikjes aan elkaar. En dat het dezelfde kleuren bevat als de poort, de voorhang en de ingang, waar dus ook allemaal kleden zijn met die vier verschillende kleuren, heeft ook het eerste kleed waar de priester dus zo, als hij naar boven keek, tegen aankijkt, heeft dat ook. Dat is het mooiste kleed. En dan heb je dus de verschillende andere kleden die dus dat overdekken. En dat geheel is dus eigenlijk de tabernakel, eigenlijk het huis, met twee afdelingen, het heilige en vervolgens het heilige der heiligen. En het heeft ook allemaal symbolische betekenis als het eerste verbond en het tweede verbond, het aardse en het hemelse. De omheining die bestaat dus uit dat witte kleed, dat witte linnen. Nou, linnen, dat was iets wat de priesters gebruikten. De priesters droegen linnen en het volk gebruikte wol voor de kleding. Dus in de Bijbel is linnen veelal een teken of een symbolische betekenis van het priesterschap. Het heeft iets te maken met dienstbaarheid. Met iets wat hoort bij de dienst van God aan God. De stokken die waren gemaakt van het woestijnhout, het sittimhout. Niet te verwarren met acaciahout waar de tempel van gemaakt werd. En dat was ceder. Ceder uit de Libanon. Heel duur hout. Maar in de woestijn vond men dit acaciahout, grillig hout, noestig, maar wordt toch bruikbaar geacht door de Heer als het omkleed wordt met zijn gerechtigheid. Hè? Wat ook heel mooi is, is dat ze staan dus allemaal op koper. Wat spreekt van verzoening. En ze zijn allemaal bedekt met hoedjes, of hoe moet je het noemen, doppen in dit geval, van zilver. Wat spreekt van het vrijkopen van het lam door ons. Hè? Wij zijn niet gekocht met geld, maar met het kostbaar, dierbaar bloed van Christus. Terwijl in de tempeldienst alles wat eerst geboren werd, moest dus vrijgekocht worden. Hè? Dat kennen we, dat vrijkopen door geld. Hè? En alles wat haar baarmoeder opent, moest vrijgekocht worden. Nou, daar ken je dus dat zilverlingen van. Het zilveren. Dus het heeft duidelijk te maken met het vrijkopen. Maar wij zijn dus niet vrijgekocht met zilver of goud, maar met het kostbaar bloed. Dan zie je dus die verhevende factor. Maar wat ik ook heel erg mooi vond en vind, is dat de tabernakel opgebouwd is door bedderen. Dat zijn die grote planken die rechtop staan. Die staan allemaal op zilver. Twee aan twee.
Mag ik het even?
Ja, pak het er maar af. Ze staan allemaal rechtop, zij aan zij. En het geheel is eigenlijk het huis Gods. Nou, wat is in de Bijbel het huis Gods? Als ik in het Nieuwe Testament lees, dan zijn wij het huis Gods. Wij als gemeente van de Heer Jezus Christus zijn het huis Gods. Hij woont in ons, hij woont in zijn gemeente. En wij zijn een eenheid. En wij worden onderling ook verbonden door verschillende verbindingspennen. Drie aan de buitenkant en één dwars er doorheen. Nou, Johan de Heer, die schrijft in zijn boekje, wij zijn verbonden door de onderlinge band. Dat is de band der liefde. He, dat is natuurlijk Christus die ons bindt. Maar wij zijn dus, wij staan allemaal als in de wijngaard. Wij staan allemaal als dienstzaam, dienstbaar aan Christus in dat huis. Wat, wij worden verbonden in zijn liefde en zijn genade. Gebouwd op het vrijgekochte werk van Christus, wat dan weer die zilver is. We hebben vijf grote pilaren aan de eerste, totdat je het heilige inkomt. En er zijn er vier als je naar het heilige der heiligen gaat. Daar heb ik de uitleg in de Bijbel niet van gevonden. Maar iemand zei een keer tegen mij, en misschien heeft hij erop gelijk. De eerste zouden kunnen zijn de vijf boeken van Mozes. En de tweede de vier evangeliën. Want de vierde is de toeleiding tot het heilige der heiligen, waar God ons ontmoet, het nieuwe verbond. Het zou best kunnen, maar ik heb het zo niet gevonden in de Bijbel. Nou, het geheel is allemaal op bekleed met goud. Dat is dus het kostbare, het hemelse. Het is echt wel heel duur en mooi gemaakt. De kleden die zijn gemaakt van het linnen. En dan met purper. Scharlaken. En hemelsblauw. Ook weer de vier beelden van het heil van Christus. Zijn koningschap. Het bloed. Reiniging en zijn priesterschap zitten allemaal in die kleuren van datgene waar de kleden van geborduurd werden. Jullie zien het niet, maar ik kan het hier wel zien. Maar ook de poort die wijd open staat, waardoor het licht komt stromen, zegt Johan de Heer. Johan heeft een heel mooi boekje geschreven en steeds heeft hij dan weer dan van die mooie liedjes bijgemaakt, die hij dan heel toepasselijk ook weer in die tabernakel terugvindt. Dat is heel mooi. Hij heeft daar een heel mooi boekje over gemaakt. Dus de verbondenheid in Christus, het huis Gods waar hij te midden woont. En dan hebben we natuurlijk de attributen in de eerste gedeelte. Dat is het heilige. Het tweede is het heilige, de heilige. In het eerste hebben we, als je aan de linkerkant kijkt, de kandelaar. Die staat nu dan buiten de tempel, buiten de tabernakel. Maar ik heb hem daar neergezet. Daar kun je ook heel veel over zeggen. Want de gouden kandelaar die gedreven is uit één stuk. Eén klomp goud, als het ware. Het is een eenheid. Nou, wij zijn ook één met Christus. De kandelaar. Met de zeven armen. En dan de tafel met de toonbroden die er tegenover stond. De toonbroden. Het brood des levens. De tafel waar wij ook deel uitmaken. Hè? Wij hebben gemeenschap rondom de tafel. Rondom het voedsel wat God ons geeft. Wat de Heer ons geeft. En dan hebben we nog het gouden wierookoffer. Altaar, dat kleine wat daar tegen het voorhang aan staat. Je moet eigenlijk voorstellen dat er tussen het wierookoffer en de ark van het verbond een voorhang hangt, wat nu dus daar hangt. En dat dus ook de toegang beletten en ook het zicht beletten tot het heilige der heiligen. Want er mocht niemand komen. Dat was afgesloten. En dat was echt heel erg heilig. Want daar woonde God. En God woonde dan. Daar sprak hij ook met de hoge priester als het ware. En dan ontmoette hij de hoge priester één keer per jaar bij het verzoendeksel. En dat verzoendeksel, daar komen we ook nog op de volgende keer. Dat is een heel belangrijk onderdeel van de schrift en van het heilswerk. Dat is eigenlijk die plaat die onder de vleugelen van de cherubim zijn. Dat is het verzoendeksel. En eigenlijk is dat ook de plek waar wij de Heer Jezus ontmoeten. Luther noemde dat de genadestoel. En de Engelsen noemen het de mercy seat. Dus het troon waar genade is. Maar daar mocht je niet heen. Dat was streng verboden onder het oude verbond. Eén keer per jaar de hoge priester. Op de grote verzoendag. En die is nu ook binnengegaan. Christus. En woont nu niet meer in een wereldlijk heiligdom, maar in een hemels heiligdom. En daar ontmoeten wij hem. Want als wij gemeenschap hebben met de Heer Jezus, een relatie hebben met de Heer Jezus, hem ontmoeten, dan ontmoeten wij hem daar waar hij is. En dat is in die hemelse positie. Als hoge priester van het nieuwe verbond.
Alleen de hoge priester.
Hm?
Alleen de hoge priester.
Ja, wij ontmoeten daar de hoge priester.
Okay. Ja. Gezellig,
ja. En in het Oude Testament, in het Oude Verbond, mag de hoge priester één keer per jaar op Grote Verzoendag niet zonder bloed te binnenkomen. En dan is het iets heel moois. En daarin vind ik dus dat je kunt zien dat er twee bedelingen zijn, de wet en genade. Dat gaan we dan ook nog een keer lezen, ik noem ze alvast. Dat in Leviticus staat dat als de priester, de hoge priester, aan het werk was in het heilige de heilige, dan lag het werk stil in het eerste gedeelte. En het is dus een beeld van de huidige tijd dat de hoge priester binnenging in het heilige der heiligen om verzoening te doen. Want er wordt gezegd in Hebreeën dat dat heilige der heiligen nu in de hemel is. En dat die hoge priester werk doet in de hemel. Aan uw en mijn leven.
En daarom zouden we niet doorvloeien.
En daarom zouden we dus niet doorvloeien. Daarom weten we dat het eerste dus voorbij is. En het is ook voorbij, want het voorhang is gescheurd. Ja. En er staat ook dat zolang dat voorhang nog was, was het tweede nog niet in werking gesteld. En hierin zie je dus al de wet of genade. En je kunt dat voorhang niet meer dichttrekken. Dat gaan we ook niet doen. Maar wij gaan ook niet meer onszelf een werk doen om bij God in de gunst te kunnen komen. Dat kan niet. Maar die twee dingen is heel mooi om te zien wanneer er een einde is gekomen en dan beginnen we opnieuw. En ik vind het persoonlijk ook heel mooi, omdat ik ook wel op reformatorische plekken soms kom. En dan vragen ze, wat is nou de wet en genade? En dan kun je dat op die manier heel mooi uitleggen. En als je het dan hebt over doorvloeien, dan zeg je, ja, wat wil je nu? Wil je zelf nog wat meenemen of wil je alleen maar afhankelijk zijn van zijn genade?
Ja, keuzes maken.
En dan is het niet meer wet, maar genade.
Noemt de schrift het ook als je weer teruggaat naar het oude, die Christus weer aan het kruis brengt.
Ja, is toch wel.
Opnieuw?
Ja.
Ja.
Maar omdat wij natuurlijk niet die oud-testamentische tempeldienst kennen, en die enorme afstand die er is tussen de hoge priester en de mensen, maar vervolgens ook nog dat die hoge priester één keer daar mag komen, is het voor ons ook heel moeilijk om in te zien welke voorrecht wij hebben. Omdat het helemaal niet vanzelfsprekend is. Niet voor een Jood, maar laat staan voor een besnedene. Een onbesnedene bedoel ik. He, dus het is een enorm voorrecht.
Ja. Ik heb ook altijd niet begrepen waarom wij kerst vieren op 25 en 26 december. Terwijl op grote verzoendag eigenlijk dat grootste offer werd gebracht.
Ja. Ja, maar dat heeft Constantijn verzonnen. Dus,
ja, dat is misschien.
Ja, maar ik bedoel, wij vieren dat al 2000 jaar.
Ja.
Dat vind ik
ja.
Bedoel,
maar wat denk je van Paas?
Ja, nou ja. 17 komt nog wel redelijk overeen.
Maar Pasen wordt minder uitbundig gevierd als kerst.
Ja, ja. Ja, kerst.
Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Ja. Ja. Maar kerstfeest.
Ja,
dat
is ook redelijk. Ja. Het is het daarmee eten. Ja. Het is eten en drinken.
Ja.
En die maanden is wel gelijk.
Ja.
Maar die
we zijn wel een beetje, van pad.
Nee, maar december komt financieel beter uit.
Oh.
in de hele
commerciële
communicatie van de wereld.
Ik moet zeggen dat wij er ook van leven, hoor, van wat de kerst op.
Ja, dus, ja, maar zo heb ik het begrepen, zo heb ik het begrepen. Maar officieel is Jezus geboren in september.
Ja, ja. Ik heb ook wel eens gehoord oktober.
He?
Ik heb ook wel eens gehoord oktober.
Ja, dat heb ik
ook
gehoord.
Ja. Ja. Maar de ark, hè, de ark van het verbond waar we het net over hadden, die heeft ook nog een, dat is eigenlijk een kist. En die kist die bevat ook iets. En dat is ook heel bijzonder. Want die bevat de kruik waar het manna in zat.
Ja.
Die bevat de tafelen van het verbond. En die bevat ook de staf van Aaron die gebloeid heeft. Kijk, en dat woord van God is in die kist. Dus dan zie je ook hoe mooi belangrijk het is dat het woord van God. Ja, maar dat ook in ons is.
Zeker.
Dat eten wij op van de tafel van de Tomo en dat woord bewaren wij in ons hart. En dat was eigenlijk de taak die het volk Israël moest doen: bewaren van dat woord. En dat ook uitdragen. Dus hield het voor zich. En ze hebben hele andere regels opgesteld, waardoor het woord helemaal vervormd werd. En toen de Heer kwam om te zeggen: onderzoek de schriften, want die zijn van mij getuigen. Die zijn het die van mij getuigen. Waren ze de weg ook volledig kwijt. Hadden ze een eigen gerechtigheid opgebouwd. Dus,
maar toch is het woord voortgekomen uit de Joden.
Ja, absoluut.
Daarom hebben wij de Bijbel.
Ja, absoluut, we zijn ze ook heel dankbaar. Ja. Zij hebben ook het woord altijd door de eeuw omheen bewaard. Hè?
Mm-hmm.
En dan heb ik het niet alleen na, maar ook natuurlijk voor dat Heer Jezus op aarde kwam. Hadden zij het woord altijd heel secuur overgeschreven. Maar ze hadden er wel veel bij verzonnen, toch?
Ja, ze hebben het judaïsme nageleefd, hè?
De Talmud en...
Ja.
Maar dan hebben we nog, als we iets teruggaan, natuurlijk het koperen wasvat. Nou, het wasvat, daar zit het water in. En dan denken wij aan het waterbad des woords, wat ons reinigt. Als wij vanavond bezig zijn met de Bijbel en wij ontvangen dat in ons hart, dan reinigt dat woord ons ook, zegt de Bijbel. En dat doet de Heer door zijn woord. En de brandofferaltaar, wat daar dan als eerste staat, wat hier eigenlijk ongeveer stond. Wat dus wijst op het offeren, hè, en het aanbidden en het verzoenen en het danken. Er zijn allerlei offers, de broeder heeft het al genoemd, die zijn allemaal. Er zijn verschillende soorten offers, vredeoffers, dankoffers, zoenoffers, zondoffers. Die vonden daar allemaal plaats. En als je het leest, als de tempel hier zo dus geïntroduceerd wordt en geopend wordt, wat een offers er dan gebracht worden, dan worden al die aantallen worden genoemd. Dus dat is een voortdurend roken en slachten geweest. Dat is een ritueel wat heel intensief was. Om maar die zonden. En, die, hè, en als we dan zien dat die intensiviteit van het oude verbond zo divers was en zo intens was. En dat dan bij de Heer Jezus vervolgens staat in Hebreeën, eens en voor altijd. Alles voldaan. Alles. Wat een rijkdom van genade dat wij daar deel van uitmaken. Niet meer elke keer. En dan is het erg mooi. Ik wou nog een paar teksten ter afsluiting lezen in Hebreeën 7. Dan,
en ik wil even zeggen, bij de afscheid van Mozes, attendeerde Mozes ook aan de Israëlieten toe, hoe ze hun kinderen op moesten worden. Nee?
Ja, ja.
Dus dat moest verkondigd blijven. Van geslacht op geslacht.
Ja. Gelegen en ongelegen.
Ja, het imprinten.
Staat er ook bij, hè? Zelfs als je onderweg bent.
Ja. Ja. Onderwezen. Ja.
Steeds ermee bezig. Hè? Dus niet heel dogmatisch ze dingen op laten noemen, maar door het leven heen voortdurend wijzen op datgene maar, waar wij deel van uitmaken.
Daar staan die weer de hele geschiedenis van Mozes en daarna de Israëlieten in het beroofde land leven, hoe ze dan af kunnen dwalen. Dat kan ik niet goed bevallen. Dus het verval dan weer, hè?
Ja.
Dus, je hebt de tempel in ons midden en dat ze dan niet meer uit leven. Dat kan ik niet goed begrijpen. Dat ze dan weer...
Nee, maar dat is een goed teken dat u het niet kunt begrijpen.
Nee, dat kan
want het is ons tot voorbeeld geschied, omdat wij niet dezelfde fouten zouden maken. Dus dan kun je het maar beter niet begrijpen. Maar als je zelf de fout maakt, dan zou je het dus wel begrijpen.
Ja. Maar het wonder is dus dat God eigenlijk in Deuteronomium 30, 31 vertelt op. Tegen Mozes, dit God is zo hard leert. God zal mij verlaten. En dan denk ik, God, als je dat weet, waarom begin je dan? Hè? Maar toch dan weer die genade, dan toch weer 1500 jaar doorgaan, totdat die beloofde zoon geboren wordt, om een volk daar weer heen te leiden. wat toch weer barstig is en tot in onze dagen nog steeds niet de kop wil buigen. Hij moet er straks zelf doen dat hij het woord in hun hart brengt en dan worden ze weer actief. Dan zullen ze zien wie ze doorboord hebben. Maar dat daar een eindeloze genade tussen ligt. Dat wij aan die tafel mogen mee eten is nog een wonder.
Ja, zeker. Ja. Maar zoals je het afziet glijden met het volk Israël, zo zie je het natuurlijk met ons nu ook wel heel erg. Dat zei u vanavond zelf ook nog, hè, voordat het begon.
Jazeker, want wij hadden Israël moeten omarmen, dat hebben we ook niet bewezen. In de Romeinen.
Nee, maar de gemeente heeft toch ook voldoende reden tot dankbaarheid aan de Heer.
Ja.
En hoeveel mensen zijn er nou nog die...
Net wat meneer net zei, hadden de tempel altijd in een
midden. Ja, maar wij hebben nu ook het voorbeeld van het volk Israël. Ja. Het is ons tot voorbeeld geschied.
Ja.
Zo belangrijk is het nieuwe verbond dat wij daar een heel groot voorbeeld aan hebben. En toch ziet de wereld daar ook aan de andere kant op. Ja. Die heeft er ook eigenlijk. Dus eigenlijk doet de hele wereld toch min of meer hetzelfde wat het volk Israël ook al doet.
Ja.
Zoveel beter zijn wij toch ook niet.
Nee.
Vind je wel?
Je bent echt niet beter als
nee, wij moeten de want ook die volkeren die Israël onderweg zagen, vreesden de God van dat volk.
Ja.
Nou, die vrezen toch ook volledig weg.
Nou ja, en dat is dat. De mensen van Nineveh, die bekeren zich dan. Die zagen echt van een zon.
Ja, dat klopt ook.
Nou, goed, wij hebben alles, wij zien alles, maar ik denk dat wij niks meer te zijn.
Nee, dat zeg ik net ook al. Ja, klopt ook.
De Romeinenbrief zegt dat wat een mooi licht was in de wereld. En men wilde dat licht niet. En vandaag in de dag is het nog net zo.
Ja, vandaag is het een dwaallicht. Ja.
Om... nog af te sluiten eigenlijk deze avond met het feit dat ik dus heb geprobeerd om in te zetten dat er een oud en een nieuw verbond is. En ik wil daar niet aan afdoen aan het oude verbond, maar de mens is nou eenmaal niet geschikt om volgens die wet te leven, dat bedoel ik te zeggen. De wet is rechtvaardig en goed, er is niks aan af te denken. Maar in hoofdstuk 7, daar worden deze twee dingen tegenover elkaar gezet en dan wordt er iets gezegd van de wet. En dan lees ik een paar teksten. Ik begin met het hoofdstuk 7, vers 1. En dan lees ik vers 1 en vers 4 en dan een paar teksten verderop. Een paar teksten zo uit het hoofdstuk om de draad in grote lijnen vast te houden. Dan begint het hoofdstuk met Melchizedek. Want deze Melchizedek was koning van Salem, een priester van de Allerhoogste God, die Abraham tegemoet ging als hij weerkeerde van het slaan der koningen en hem zegende. Dus Melchizedek werd hoger geacht als Abraham. Verderop staat ook dat Abraham aan Melchizedek ook tienen gaf. En dan wordt er in vers 4 gezegd: aanmerk nu hoe groot deze is geweest, deze Melchizedek, hoe groot hij was, aan de welke ook Abraham, de patriarch, dus de voorvader, tienen gaf uit de buit. En dan wordt hier gezegd dat die uit de kinderen van Levi het priesterdom ontvangen hebben, welke bevel om tienen te nemen van het volk naar de wet is, dit is van hun broederen, hoewel die uit de lendenen van Abraham voortgekomen zijn. Dan staat er in vers 7, zonder tegenspreken, hetgeen minder is, wordt gezegend van hetgeen meerder is. Dus Melchizedek zegende Abraham, dus Melchizedek stond op een hoger niveau als Abraham. Vervolgens komt Levi uit Abraham voort. Dus ook Levi staat op een lager niveau als Melchizedek. En dan wordt hier eigenlijk het oude verbond en het nieuwe verbond. En Melchizedek is een type van een nieuwe verbond omdat het hoger ligt. Dat bedoel ik te zeggen. En dan lezen wij in vers 15. En dit is nog veel meer openbaar. Zo er naar de gelijkenis van Melchizedek een andere priester opstaat. Waar wij het nu vanavond over gehad hebben. Een andere priester, de 16, die dit niet naar de wet van de vleeselijke gebod is geworden, maar naar de kracht van onvergankelijk leven. Hij is geboren niet naar vleeselijke maatstaven, naar de mens, maar hij is uit God geboren. En vers 17, want hij getuigt, gij zijt priester in de eeuwigheid naar het ordenaam van Melchizedek. Dus van die hoge orde is de Heer Jezus Christus hoge priester. En dan staat er in vers 18... een vrij cruie opmerking, want de vernietiging van het voorgaande gebod geniet om deszelfs zwakheid en onprofijtelijkheidswil. Dat is een moeilijke tekst en dan zegt hij in vers 19, eigenlijk een, verklaring. Want de wet, dat is het voorgaande gebod, de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop door welke wij tot God genaken. Dus de vernietiging kwam omdat het onprofijtelijk was, staat hier. Dat is, ik weet niet wat er in uw vertaling staat, in vers 18, dat moeilijke woord aan het eind. Waarom is het om de zelfzwakheid en onprofijtelijkheidswil, staat bij mij. Wat staat er bij u?
Te beperkt. En het voldoet niet.
Dus ik heb het over vers...
Dat is nut.
Zegt u?
Zal ik voor is 18, hè?
Ja.
Want een vroeg voorschrift wordt afgeschaft als zonder kracht en nut is.
Zonder kracht en nut. Dus de wet en het oude verbond hadden geen kracht. Omdat het op ons lag. Wij konden dat niet volbrengen. Wij waren de beperkte factor. Het lag op het vlees. Maar Christus staat dus van een hoger. En dan staat er in vers 22, dat is dan eigenlijk waar ik mee wil stoppen, en vers 25, twee teksten. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. Zoveel beter verbond. Dus we hebben gezegd, het oude verbond is vernietigd om zijn zelfs onprofijtelijkheidswil. U zei net, er zat geen kracht aan. Hè? Dat is krachtloos. En dan wordt er van het nieuwe verteld. Wij zijn van een zoveel beter verbond. Sorry, is Christus borg geworden. Wordt hier Jezus genoemd. Die Melchizedek. Hè, het voorbeeld. Type. En dan staat er in vers 25. Waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan. En dan dat mooie. Alzo hij leeft om voor hen te bidden. Dus een hoge priester die niet in de hemel is en die vervolgens wacht totdat het zijn tijd is en zich wil laten zien. Maar hij leeft om voor ons te bidden. Dus dat doet hij. Een hoge priester die een actieve dienst heeft. De hoofdzoon van ons onderwerp is dat wij een hoge priester hebben die zulk en zo. Dus we hebben een actieve hoge priester die met uw en in mijn leven bezig is. Dus hij laat u niet alleen. Hij is de goede herder. Hij zorgt voor zijn schaap. Hij zet zijn leven voor zijn schaap. Maar hij stelt ook zijn leven nu voor de schaap. En dat lezen we hier ook. Hij bidt voor ons. Hij staat borg voor ons. Dat hebben we net gelezen. Hij bidt voor ons. Zodat wij ook bekwaam zullen zijn gemaakt worden. Willen zijn. Om hem te dienen. En daarom heb je weer die tabernakel. Waar we vandaag ook bij stilstonden. Dat we zij aan zij staan in zijn dienst. Hè, als knechten. Wij zijn zijn huis, noem maar op. Dan heb je een deel van het verhaal. Ja, het is geen verhaal, het is natuurlijk werkelijkheid. Ja. Heb ik geprobeerd om zo wat stapsgewijs er doorheen te gaan. Van het ene tot het andere. En dan gaan we straks wat meer de dieptes in het komende seizoen. Maar Christus is het middelpunt. Wij zijn er aan toegevoegd. Het is een beter verbond als het voorgaande verbond. Niet dat het wet niet goed was, maar de mens was beperkt. Maar Christus, de komende, was borg van een beter verbond. Waar wij deel van zijn geworden. Nou, dat is toch reden om zeer dankbaar te zijn.
Even vers 14 nog, hè. Daarom is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproken is, over welke stam Mozes niet gesproken heeft. Ik bedoel, de priesterschap was uit de Levieten.
Ja.
Maar komt dan door Juda door het koningschap?
Dan... Ja, maar dat betekent hier ook dat hij ook helemaal niet onder dat oude verbond priester zou kunnen worden.
Ja, inderdaad.
Daarvoor moest dat eerst verdwijnen.
Ja.
En kon hij een nieuw verbond oprichten waar hij en koning en hogepriester van is. Maar volgens het oude verbond had hij geen hogepriester kunnen zijn.
Nee, want hij was niet uit leven.
Hij kwam niet uit leven.
Hij kwam niet uit leven. Nee. Ja.
Ik denk dat dat de kortste oplossing
is. Ja, ja.
Dus als je iemand zocht, dan zou je de Heer Jezus niet als priester hebben kunnen vinden.
Nee.
Wel zijn neef, Johannes.
Ja.
Want dat was de zoon van de hogepriester. Ja, de hogepriester.
Ja.